Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechisme zondag 22, vraag en antwoord 57. Zondag 22, vraag en antwoord 57. Daar vraagt de onderwijzer, wat troost geeft u de opstanding des vlees? En het antwoord luidt, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover. Overdenken wij de troost van de opstanding des vlees. U merkt, de vraag geeft het reeds aan, dat deze vraag en het antwoord, ik geloof in de opstanding des vlees, staat in het teken van de troost. En met recht. Wat ziet alles er wanhopig, ellendig, uitzichtloos uit, wanneer de troost van de opstanding des vlees gemist wordt. Dan kunnen er nog zulke goede woorden gesproken worden, maar dan is het toch voor de betrokkenen afgelopen. En dan moet men troosteloos verder en trachten te vergeten. We kunnen niet half bevroeden hoe groot eigenlijk de troost is van de wederopstanding van het vlees. Daar hoort ook bij, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Dan liep alles nog uit in de dood en in het graf. Maar nu zegt de apostel, Christus is opgestaan en is de eersteling geworden. En dat woord eersteling, dat betekent dat er velen zullen volgen, die in zijn opstandingskracht zullen delen. Toch wilde ik dit keer iets zeggen van de bestrijders van deze troost. En ik druk me eigenlijk verkeerd uit. Het gaat om de bestrijders van dat eerste gedeelte van het antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Tegen deze zinsnede wordt protest aangetekend. Nu heb je in de kerk van alle tijden, heb je altijd al verschil van gevoelen gehad. Tenminste, altijd is misschien wat ver gezegd, maar toch. Er bleken in de christelijke kerk verschillende meningen als het ging over ziel en lichaam, en de ziel die van stonde aan tot Christus zou worden opgenomen na het sterven. Het is niet zo, ja, het is wel een hele moeilijke stof, maar ik zal er niet al te veel moeilijkheden omtrent vermelden. En ik zal het misschien helemaal niet doen. Alleen, de laatste tientallen jaren is dit opnieuw in de belangstelling gekomen. De vraag, ik heb het al eens meer aangehaald, waar zijn de doden? Grote beroering bracht het boek van dominee Telder jaren geleden teweeg. Sterven en dan. Waarin hij stelling nam tegen de gedachte dat de ziel na dit leven van stonde aan opgenomen wordt bij Christus. Ik wil proberen kort enkele van hun argumenten te noemen. We beginnen bij hun sterkste argument. De Heere heeft ook na de val gesproken, gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. En dat oordeel is doorgegaan tot alle mensen. Dat oordeel is niet opgeheven. Wel is het oordeel van de eeuwige dood en de geestelijke dood opgeheven voor degenen die door de Heere zijn uitverkoren. Maar dat oordeel van gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren, is nergens door God opgeheven. Daarom zeggen zij, hebben wij geen reden om het zo voor te stellen dat de mens niet in zijn geheel sterft, maar dat er een deel van de mens, de ziel, overblijft. Zij noemen het daarom, en dat is van de laatste jaren, heeft dominee Vonk een boekje geschreven, De Doden Weten Niemendal. En in dat boekje noemt hij dat een van de leugens die nog niet goed uitgebannen zijn uit de christelijke kerk. Men neemt daarvoor dan als achtergrond dat de christelijke kerk sterk beïnvloed is door de Grieken. En de Grieken hebben altijd al die tweedeling van de mens geleerd. Ziel of geest en lichaam. Men noemde dat ook wel het dualisme. Hun wijsgeren beschouwden het lichaam als het minderwaardige, de gevangenis waar de ziel in opgesloten zat. En men zegt daarom dat hele denken aangaande ziel en lichaam als twee delen die gescheiden kunnen voortbestaan, is meer geënt op het heidens Griekse denken dan op het woord van God. En zij zeggen daaruit dat in het Oude Testament, als er sprake is van mijn ziel, wat treurt ge dus verslagen, dat daar dan bedoeld wordt oorspronkelijk met mijn ziel, ik, mijn gehele mens zijn, mijn persoon. Vandaar, zegt men, in de oude bedeling was het licht betreffende de opstanding nog niet zo duidelijk als in het Nieuwe Testament. Vandaar zeggen zij dat in de Bijbel, in de psalmen en in het boek Job met zo'n afschuw gesproken wordt over de dood en over het graf. En dat daaruit geroepen wordt in tijden van ziekte en vervolging, Heere, wat gewin is er in mijn bloed en in mijn nederdalen in de groeven. Zal het graf u loven? Zullen de overledenen u prijzen? En zo tref je op vele plaatsen in het Oude Testament aan de gedachte van het ophouden te bestaan. En alsof er in eeuwigheid geen wetenschap meer zijn zal van degene of door degene die in de kuil nederdalen. Psalm 116 zegt men, en dat is ook terecht, dat is niet de sterfpsalm eigenlijk van ene die gaat sterven, maar het is de psalm van ene die van de mond van het graf weer is teruggebracht. Die niet in de kuil verzonken is. maar wiens leven door God gespaard en gered werd, zodat hij weer met vreugde, met de feesthoudende menigte mag opgaan naar Jeruzalem, naar de tempel en de altaren. Daarbij zou ik vele getuigenissen kunnen noemen van koningen en profeten die, als je ze leest, wel spreken van een opstanding, maar niet direct spreken van een voortleven van de ziel na het sterven. U zult ongetwijfeld, zult u enige teksten hebben uit het Oude Testament waar sprake is van ja, maar er staat toch God zal mij opnemen. En er staat toch ook op een andere plaats dat uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Ja, maar dat gaat over de opstanding. Er staat toch bij de prediker, wie merkt dat de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde. En de adem der mensen opvaart naar de hemel. Maar daar bedoelt de man juist mee te zeggen, dat merken we toch niet. Dat merk je toch niet, dat een mensenadem omhoog gaat en een beestenadem in de aarde. Het is toch duidelijk als Simson zegt, mijn ziel sterven met de Filistijnen, dat hij dan bedoelt, ik sterven. Daar bedoelt hij toch niet alleen zijn geest en ook niet alleen zijn lichaam mee, maar de totale mens. Ach, en toch, de zaak ligt niet zo simpel als dat ik nu zeg, want daar komt een uitgebreid onderzoek aan te pas. Ik wil u enkele dingen noemen. Daartegen. Want u zult ook al, zoals ik zeg, gedacht hebben aan bepaalde teksten. Je weet dat er geschreven staat, God is niet een God der doden, maar der levenden. De Sadduceeën die kwamen om te vragen van die vrouw die 7 mannen had gehad. Dat hebben ze natuurlijk maar verzonnen. Maar om de Heer Jezus te wijzen op het onmogelijke van de opstanding. En dan zegt de Heer Jezus, in de opstanding wordt niet meer ten huwelijk gegeven. Of genomen. Want zij zullen zijn als de engelen Gods. God is niet een God der doden, maar der levenden. Ja, zeggen de tegenstanders van deze waarheid. Maar daar bewijst de Heer Jezus niet het voortbestaan direct van de ziel. Maar hij wijst daarop de zekerheid van de opstanding. Wij zeggen, maar de Heer Jezus heeft toch gezegd dat Lazarus gedragen werd in Abraham's schoot. Ja, zeggen zij, maar dat is maar een gelijkenis. En een gelijkenis. Maar is een gelijkenis dan uit de werkelijkheid genomen, ja of nee? Of verzint de Heer Jezus zelf dan maar iets? De Heer Jezus heeft gezegd, Martha, geloof je dat? Dat hij in mij gelooft, zal leven al waar hij ook gestorven. Dan zegt Martha, ja Heer, ik geloof dat hij opgewekt zal worden ten uiterste dagen. Maar op het ogenblik is dat de troost niet voor haar. Ja, maar die in mij gelooft, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Ik ben de opstanding en het leven. Ik weet wel, in het Oude Testament worden wij niet zo sterk bepaald bij het leven na dit leven. Daar krijg je sterk op de voorgrond Gods werk hier op aarde in het leven der mensen. Maar dat zij geweten hebben van die eeuwigheid, dat is toch overduidelijk. Abraham zocht de stad die fundamenten heeft. Ja, zeggen de tegenstanders, overal die teksten waar geschreven staat, die in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Dat is een bepaalde manier van spreken, waarbij hetgeen in de toekomst ligt, al voor het heden geldig verklaard wordt. Met andere woorden, het is zo vast en zeker, dat zoals Jesaja al zei, een kind is ons geboren, terwijl de Heere Jezus nog niet op aarde gekomen was. Zo ligt het nu ook met de belofte van het eeuwige leven, dat wij niet in principe bezitten, maar dat ons beloofd wordt. Wij blijven toch bij de oude gedachte, hoewel wij wel aanvoelen dat ons denken ook gevormd kan zijn, mede door andere invloeden buiten het christendom. Dat heeft de wijsbegeerte wel bewezen. En de grote invloed die Aristoteles bijvoorbeeld heeft uitgeoefend op het christelijk denken is onmiskenbaar aan te wijzen. Toch blijven wij bij deze belijdenis. De ziel gaat van stonde aan naar de Heer. En ik weet, Calvijn heeft over de zielenslaap iets gezegd, dat wij om zulke dingen de kerk niet moeten scheuren. Hij achtte het nou niet een doorslaggevende zaak om daarmee alles uit elkaar te trekken. Want degene die het hier niet mee eens zijn, die geloven wel aan een opstanding, maar dan aan de opstanding van de totale mens, niet naar een opstanding van het lichaam, waar de ziel dan weer wordt ingebracht, maar ze geloven wel de wederopstanding des vlees. En daarom heeft Calvijn, hoewel hij het er niet mee eens was, die zaken niet al te ver op de spits gedreven. Maar wij blijven bij wat de apostel zegt. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is ook het woord van God. Stefanus die riep toen ze hem stenigden: Heere, ontvang mijn geest. Net als de Heere Jezus. En Paulus zegt, het is mij verreweg het beste om ontbonden en met Christus te zijn. Ik weet allemaal wel, je kunt overal wel een punt van maken. En dat is ook met deze zaken zo geworden in de kerk. Steeds meer mensen blijven staan bij: gij zijt stof. Niet half, maar daar ben je. Gij zult tot stof wederkeren. En dat dat doorgaat en geldt voor de gehele mens. Maar wij zeggen, in principe heeft de Heer Jezus Christus ook die dood ondergaan. Hij is niet tot stof weergekeerd, maar hij is ook de lichamelijke dood gestorven. En in dat licht gezien zou de Heere de kerk ook kunnen bevrijden van het sterfbed, maar het is zijn wil niet geweest. Maar Elia werd met een wagen met vurige paarden opgenomen ten hemel. En hij nog is weggenomen geweest. Nu kun je wel zeggen, er staat, gij zijt stof, gij zijt tot stof wederkeren. Maar dat dat niet een absolute waarheid behoeft te zijn voor Gods kinderen. Dat bewijzen die gevallen van diegenen die de dood niet hebben gezien. Maar de Heer heeft het nodig geoordeeld om ons door dat sterfproces heen te trekken. Maar als de Heer het anders besloten had, had het gekund, omdat de offerande van Christus genoeg is. Hij is gestorven en hij is opgewekt. Daarom zullen degenen die de wederkomst van Christus mogen beleven, zij zullen geen sterfbed van nodig hebben, maar zij zullen in een punt destijds veranderd worden, in een ogenblik, als de stem weer klinkt, kom uit, gij levende en gij doden. Daarom, het gaat niet wat kan of niet kan, maar persoonlijk sta ik op het standpunt dat wij Christus oneer aandoen. Door het zo te stellen dat hij daar nu in de hemel is, met de onderdanen wel in zijn wetenschap, maar dat hij er niets van bij zich heeft, alleen die enkeling. Waar zijn dan de zielen die bij het altaar zijn en vragend uitzien om de volmaking? Zij zijn daar toch? De zielen der volmaakt rechtvaardigen. Johannes heeft toch zien wandelen? Kun je zeggen, ja, dat is aan het einde, dat kan best waar zijn. Maar ik geloof niet dat wij zo mogen redeneren. Nee. Ik geloof dat als iemand die de Heere vreest, als die zijn ogen gesloten wordt, zijn adem uitblaast, dat hij van stonden aan bij de Heere is. Nu kun je wel zeggen, dat is altijd waar, want als een kind des Heeren helemaal sterft, in zijn hele wezen sterft, dan weet hij niks meer. En hij doet zijn ogen open en het is de jongste dag, want dan is er ook geen tussentijd geweest. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik geloof het niet. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan vind ik het persoonlijk gewrongen als je gaat zeggen, ja, daar bedoelt de Heere Jezus mee aan het einde der dagen. Maar omdat hij spreekt uit de volmaakte zekerheid, daarom zegt hij heden. Nee. Nee, ik geloof dat die moordenaar allang in de eeuwige gelukzaligheid is. Ik stem toe. Het is nog niet in alle delen volmaakt. Want God heeft niet alleen de mens uit het stof der aarde geformeerd, maar hij heeft ook een adem des levens in hem geblazen. Dat hoort bij elkaar. Daarom wacht het op de totale vereniging van ziel en lichaam. Maar het is toch wel uiterst troosteloos als wij dat moeten gaan plaatsen aan het einde der eeuwen. Ik weet wel, het is niet onoverkomelijk. Maar dan denk ik aan al die kinderen des Heren die door de nevelen van de dood heen de deuren hebben gezien. Die door de nevelen heen de stem hebben gehoord van de opstanding en het leven. Die hebben gehoord, ik leef en gij zult leven. Van al die kinderen des Heeren, het hoeft niet altijd zo te gaan, maar het is menigmaal zo gebeurd, die de glans op hun aangezicht kregen van verwondering. Van verwondering. En die in verbazing hun zwakke handen in elkaar hebben geslagen. Van verbazing, omdat terwijl hun hart bezweek, hun geestes oog verruimd werd om dingen te zien die de omstanders niet konden zien. En nu weet ik, dan kun je daar ook psychologisch een antwoord op geven en zeggen, ja, maar dat zit toch ergens in de mensenhersens en dat zit toch hier, dat zit toch daar. Nee, ik wil dat toch niet doen. De eerbied en de achting voor het werk van Christus. Maar ook de eerbied voor de ervaring van Gods kinderen in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Die dringen ons om te geloven dat van stonde aan mijn ziel na dit leven tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. En dat miljoenen reeds gekomen zijn in de erven der heiligen, in het licht. Daarmee hebben wij niet alles opgelost. Nee, dat weet ik. Want er staat van Gods volk geschreven, zij rusten op hun slaapsteden. Wie zijn nou die zij? Zijn dat maar de stofresten? Zij rusten op hun slaapsteden. Daniel, ga heen, gij zult rusten in uw lot. En ik, ge zult opgewekt worden tot het einde der dagen. Daar wordt niet afzonderlijk gesproken van een ziel. En zo zijn er meer woorden te zeggen, die bij het eerste aanhoren de tegenstanders wel wat bewijs in handen lijken te geven. Maar toch, al kunnen wij alles niet verklaren, het is ook niet te verklaren. En de Heere is toch niet schuldig om ons alles te verklaren. Maar er zijn zoveel woorden, ook in de Bijbel, waarvan wij lezen, van het bekleed worden, van het inwonen bij de Heer, van het trekken dat Hij doen zal opdat ze zijn mogen waar Hij is, en van de woningen die Hij bereid heeft. Daarom, het is niet voor ons gemak dat ik het zo stel, als een soort schamele troost om ons bezig te houden. Ik verwacht en geloof niet alleen de opstanding van het vlees, maar ik verwacht dat Gods kind direct van stonde aan vervuld wordt met een hemelse blijdschap. En dat hij onder stem en snaren zal ingaan in des Vaders huis. Ik hoop dat wij daarbij zullen blijven. En als wij met al die dingen die nu weer zo levendig zijn in de kerk te doen hebben, om dan maar niet door te twisten, maar om innerlijk te geloven, dat duldt zijn glorie niet. Dat zijn duur gekochte gemeente alleen maar een tijd in de herinnering nog voortbestaat en moet wachten tot de jongste dag. Nee, hij zal ze alle tot zich nemen wanneer ze zijn raad hebben uitgediend. Niet alleen mijn ziel. Waarom begint dat zo? Och. Er kan natuurlijk ook een overdrijving zijn. Een overdrijving. Zoals ik zei, zoals je bij de oude Griekse schrijvers tegenkomt, en ook bij de christenschrijvers, dat het lijkt alsof een mens alleen maar een ziel is. En zo is het ook niet. De mens is ziel en lichaam. Je zou ook kunnen zeggen een bezield wezen, dat is de mens. Dus je kunt nooit eenzijdig het een tegenover het ander uitspelen. Zo kun je natuurlijk wel alles op die ene wissel zetten, die ziel. Maar het gaat om mijzelf. Niet in de eerste plaats om mijn ziel, maar om mij. Ik heb gezondigd. Ik moet sterven. Ik derf de heerlijkheid God. Dat is mijn hele persoon. Jacob kwam met 75 zielen naar Egypte. Dat betekent 75 mensen. Bezielde wezens, levende wezens. Dus daarin is de Heidelberger ook wel weer zuiver om niet alles te trekken op het vlak en het punt van de ziel. Want wij zijn mensen. Het is een grote troost. Dat wel. Maar de troost is nog groter en breder. De ziel gaat van stonden aan tot Christus, haar hoofd, troost. Maar wij staan hier dan toch op aarde bij het stof en bij het as, want wij zijn stof en as. Wij staan hier dan toch maar te zien dat iemand of niet begraven wordt. Ja, je kunt zeggen, ja, maar dat is die niet meer. En sommige mannen, godvruchtige namen Stefanus en droegen hem ten graven. Ja, er staat niet die namen een stoffelijk overschot. Nee, maar ze droegen Stefanus ten graven. Dus ik weet, aan de ene kant ben ik genegen om te zeggen, die mens, die bestellen wij ter aarde. En aan de andere kant, als de mensen zeggen rust zacht, dan zeg ik, hou op met die onzin. Want hij is er niet meer. Hij hoort ons niet meer. De bezieling is eruit. Maar je voelt wel aan hoe moeizaam wij tasten naar woorden. En dat veel voor ons verborgen is. Maar toch, het is ook niet de troost alleen dat die ziel van stonden aan opgenomen wordt. Maar het is ook en juist de troost voor de kerk in dit artikel, dat ook dit mijn vlees. Daar gaat het over, wederopstanding des vlees. Daar zou ik misschien eerder iets bezwaar tegen kunnen aanmerken, tegen die formulering. Dit mijn vlees. De wederopstanding des vlees. Waarom? Wel, je zou onwillekeurig kunnen denken aan de woorden van de Heer Jezus. Vlees en bloed is u niet nut. Broeders, vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. En het verderfelijke kan het onverderfelijke niet beërven. Vlees heeft zo vaak in het woord de betekenis van die mens zoals die nou geworden is door de zonde. Vlees. Vlees wat God niet kan behagen. Vlees dat onder de toren zit. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees. Geen goed woont. Nou zou je kunnen zeggen, ja. Als dat vlees dan zo'n kwade klank heeft in het woord van God. Hoe komt dan dat woord hier weer terug? In de oude belijdenis van de kerk. Wederopstanding des vleeses. Ja, maar daar moet je goed op letten. Vlees in de verkeerde zin, zoals het in de Bijbel genoemd wordt, dat betekent niet alleen of in de eerste plaats dit vlees. Dat is ook verderfelijk, dat stem ik direct toe. Maar dat vlees, dat betekent ons vleeselijk bestaan. Dit vlees lijdt ook onder de zonde, natuurlijk. Daar kom je niet onderuit. Dit vlees is onderworpen aan allerlei ziekten en kwalen. Maar, dat vlees, ik ben vleeselijk, dat bedoelt de man niet mee dat hij ook at en dronk. Daar hoef je niet onder te verstaan dat je getrouwd bent en kinderen hebt en noem maar op en een gewoon leven hebt. Dat hoort er allemaal wel bij, maar dat is niet de kern. De kern van de uitdrukking van de betekenis van vlees in de Bijbel is zoals wij geworden zijn in ons bestaan tegen God. Het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Daar wordt natuurlijk niet die hand mee bedoeld. Want die hand die kan niet denken. Als je die eraf hakt, dan is die dood en bewegenloos. Die hand komt pas in beweging als mijn geest dat gebied om iets te pakken. Het wilscentrum oefent daar in heerschappij uit. Maar nu is dat wilscentrum, dat wilsleven van de mens, is door de zonde als het ware zo verwoestend gebroken. En allerlei boze machten en krachten zijn in dat wilsleven van die mens werkzaam. Zodat die handen zich niet alleen buigen en uittrekken tot de levende God. Maar die handen kunnen ook begeesterd worden om de naaste te doden. En om het leven en het goed van een ander te nemen. U voelt wel aan, dat doet niet die hand op zich. Dat doet dat vleeselijke van de mens. Dat verdorven bestaan. Die onzalige fontein. En dat ons gewone, zichtbare, weegbare vlees daar natuurlijk niet vrij van staat. Dat is logisch. Dat is logisch. Dat de zonde aan alle kanten ook ons lichaam aanvecht en doet lijden, dat hoort erbij. Maar het komt van binnenuit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit een lichaam deze dood. Kijk, dat bedoelt de apostel niet, laten we elkaar goed begrijpen. Dit lichaam, dat doet me zoveel kwaad, daar had hij ook last van. Hij had waarschijnlijk een oogziekte en andere zwakheden. Maar je voelt toch wel aan dat hij bedoelt uit deze bestaanswijze. Die wet die hem gevangen neemt. En dat als hij het goede wil doen, dat het kwade hem bij ligt. Dat is vlees. Nou is de mens in die zin vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar als er nou staat opstanding des vleeses, dan moet je dat zo uitleggen. Dan moet je niet in je gedachten denken dat door de zonde ook aan het kwaad onderworpen vlees, dat mannetje met die buchel, dat mannetje met die slechte ogen, dat mannetje met die kreupele voet, die zie je daar uit die grafkuil omhoog komen. Zo moet je het niet denken. In die zin zal het vlees zo niet opstaan. Als je dat eruit opmaakt, dan moet ik werkelijk bezwaar aantekenen tegen de uitdrukking wederopstanding des vleeses. Als je je eigen dan ziet zoals het nu vaak is, oud en grijs en gebrekkig en al onze organen verslijten. Maar weet je wat bedoeld wordt? Vlees, wat is dat nou? Dat is stof. Dat bestaat uit bepaalde elementen. Een veel water, koper, ijzer, nikkel, noem maar op. Daar bestaan we uit. Wij keren weer terug tot dat stof. Als we begraven zijn, in kortere of langere tijd. Dan keert dat allemaal weer terug tot die aarde waaruit het genomen is. Waarin diezelfde elementen en bestanddelen gevonden worden. Dat stof dat verstrooid wordt of weet ik waar het terecht komt. Maar het behoort bij die elementen waar God het uitgenomen heeft. Wat beleid ik nu met de wederopstanding des vlees? Dat God uit datzelfde stof, uit diezelfde elementen, weer een nieuw lichaam zal maken, zal scheppen als het ware. Maar dan een geestelijk lichaam. Daarom wordt de mens, zoals die bij de oordeelsdag of bij de wederkomst, een lichaam zal ontvangen, Gods kinderen. Daar wordt gesproken van een pneumatico's, een geestelijk lichaam. Hoe dat is, weten wij niet. Want wat is nou een geestelijk lichaam? Wij zijn eigenlijk gewend te denken dat een geest geen lichaam kan hebben. En dat een lichaam niet geestelijk kan zijn. Dat is onze kleinheid van begrip. Ik zou alleen dit durven zeggen en niet al te ver gaan. Gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam staat er geschreven, dat de Heer Jezus toen hij hier op aarde na de opstanding nog op aarde was, niet meer gebonden werd door allerlei wetmatigheden. Hij kon zich op wonderbaarlijke wijze verplaatsen. Toch kon hij ook nog voedsel gebruiken. Hebt gij hier iets om te eten? Maar hij had het niet van nodig. Hoe dat geestelijk lichaam zal zijn, dat weten wij niet. Maar wij geloven dat ook dit mijn vlees, niet mijn vleeselijkheid, die wordt weggeworpen, die houdt op te bestaan. Die sterft werkelijk in het hart. Dat zo zou ik willen zeggen. Er is wel een compleet ophouden te bestaan van die vleeselijke mens. Want als de mens de adem uitblaast, blijft alles wat van hem zich nog roerde en beweegde, wat vleeselijk was, dat blijft achter. Dat heeft geen voortbestaan. Maar wat van God de Heere is, dat keert tot God de Heere weder. Nu, wij geloven dat door de kracht van Christus dit mijn vlees, dat wil zeggen dan, dit vlees dat uit stof bestaat, dat dat stof door hem wederom tot aanzien zal worden geroepen. Want een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. En een geestelijk lichaam wordt niet geoogst, maar opgewekt. Dit lichaam heeft geen kiemkracht. Als God niet op zou staan over het stof, zou het tot in alle eeuwigheid blijven liggen in de aarde. En het zou in alle eeuwigheid opgenomen blijven in de kringloop van de natuur. Maar het gaat door de kracht van Christus. Dit mijn vlees, ikzelf dus. Niet naar mijn verdoemelijkheid. Niet naar mijn gebrek. Niet naar mijn vleeselijkheid. Zo nooit meer. Dan is één leven genoeg geweest op de aarde. Maar zoals ik goed gemaakt ben, zoals ik bestond toch uit een zichtbare verschijning, een tastbare persoon, zo geloof ik dat door de kracht van die Christus er een opwekking zal zijn. Sta op uit de doden. En dan zal uit dat stof die persoon weer tevoorschijn geroepen worden. Zal die persoon herkenbaar zijn? Dat weten wij niet. Maar ik denk dat zij aan hem gelijkvormig zullen zijn. En dat iedere opgewekte toch zijn eigen hoedanigheden zal hebben. Ze zullen zijn de veelkleurige weerspiegeling van de wijsheid God. Men zegt geen boomblad is hetzelfde. Zo zullen dan de opgewekten niet hetzelfde zijn. maar in hun personen, in hun lichaam, in hun karakter, zullen zij allen naar Gods wijsheid zijn beeldenis vertonen. Ik denk daar misschien wat kinderlijk over. U moet me dat niet kwalijk nemen. Ik heb het al eens meer gezegd. Maar wat de Heere nou gegeven heeft als gave aan wederhorigen, ook in dit leven, dat kan. Het kan dat de Heer aan de mensenkinderen speciale gaven gegeven heeft. Op het gebied van de kunst. Op alle gebied. Ik denk dat dat terug zou komen. Niet op de manier zoals we ons dat nu indenken. Maar het zal terugkomen. Ik denk het vast. Want die gaven die God gegeven heeft, al zijn ze dan door de zondeval naar de verkeerde kant gegaan, zodat de mens bijvoorbeeld zijn muzikale gaven kan gebruiken, misbruiken, tot de dienst van de duivel en de wereld. Zoals hij ook de schilderkunst kan gebruiken, en noem maar alle kunst, misbruiken tot dienst van de zonde. Maar zoals nou door de herfst, stellende genade van God zou ik me in kunnen denken dat iemand die op het orgel speelt, wanneer hij iets mag ontvangen van de genade, dat hij wel eens met eerbied vervuld mag worden voor God. Niet denkt aan zijn eigen ik, zijn eigen roem en aan alleen maar het wonder van techniek, maar dat het zou kunnen wezen dat zijn hart opgewekt, het zij in eerbied, in klacht of in lof, om die God nou te mogen spelen. Dat kan. Maar het is hier op aarde allemaal nog maar in een zeer klein beginsel, schapen mijner weide. Gij zijt mensen. Hier op aarde is alles aan het vleeselijke onderworpen. Maar dat bedoel ik. Het zal bij die opstanding des vleestes in veel heerlijker vormen weer uitkomen. En daarom heb ik al eens gedacht, en dat kun je kinderlijk vinden, dat ik dacht, die man, die zal nog een groot orgel krijgen. Een geestelijk orgel, ja, maar toch met echte muziek. En die zal een harp krijgen en een viool of een fluit. En die zal zingen, die stem, en die zal zingen met die stem. Allemaal zuiver en schoon. Want de Heer en de heerlijkheid der volken zullen daarin gebracht worden. God zal in zijn heerlijkheid, maar in zonderheid toch op die nieuwe aarde die hij ook scheppen zal, waar zijn tabernakel zal zijn bij de mensenkinderen, daar zal de Heere niet wat pionnen hebben staan, maar levende mensen, die zijn wijsheid en hoogheid uitstralen op alle terreinen. En alles zal gericht zijn op die ere Gods en op de vergroting van zijn lof. O mensen, wij hebben weinig bevatting. De helft is ons niet aangezegd. Maar één ding is zeker, het zal alle verwachtingen overtreffen. Christus zal het door zijn kracht doen. Van hem, God, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Maar diezelfde Christus zal zijn ganse kerk door zijn kracht opwekken, want voor ons is het afgelopen. Wij kunnen niet meer uit het graf omhoog komen. Zelfs de geest heeft niet de macht om dat lichaam meer op te wekken, onze geest of ziel omhoog. Het wacht op de laatste bazuin, de kracht van Christus. Wederom met mijn ziel verenigd. Zielen zijn ook allemaal verschillend, hè? Dat blijkt al in de kunst. Dat blijkt naar de mate dat ieder zijn gave heeft. Ieder heeft zijn eigen gave, zijn eigen eigenschappen. Nu door de zonde vertroebeld en verduisterd. Maar het zal eenmaal tot recht te komen. Ik denk aan een gedicht. Ja, je moet het niet profaan opvatten, want die dichter bedoelde het misschien toch wel goed. Ik heb het in ieder geval goed begrepen. Maar dat gaat in een gedicht over een werkster die de onderkant kende van het ledikant en daar altijd aan het werk was bij de dokter en de burgemeester. Dat waren de hoge meneeren. En de notaat en zij was er leven lang werkster geweest. Op de knieën, onder de kast en onder de ledikanten met stoffer en blik. Maar dan aan het eind van het gedicht, dan krijgt hij een blik in de hemel. En daar ziet hij die dokter. En die dominee, maar niet meer als dominee. Maar toch herkent hij ze nog. En dan ziet hij die werkster. En die ziet hij met het blik nou niet meer op de grond, maar ze slaapt met de stoffer op het blik. Want symbolen worden tot symbolen. Kijk, dat is natuurlijk maar heel zwak en op een dichterlijke manier gezegd. Hè? Maar die bepaalde eigenschappen, hè? Bij de een is het de eigenschap van het liefderijk verzorgen. Bij een ander domineert de eigenschap van het verstandig overleg. Dat alles, dat geloof ik, dat zal in de eeuwigheid tot een oneindige godsglorie uitdijen. Daar hebben wij geen begrip van. Daar zal het niet meer onder het juk en de druk van de zonde gesmoord worden. Maar kinderen, ik ben daarin misschien wat Luther zei over paardjes met zilveren tomen in de hemel en bomen met appels en peren in het paradijs. Maar kinderen, ik zou bijna zeggen, en ik zeg het ook, daar mag je dan doen wat je graag wil. De Heere groot maken, maar niet alleen in het te zingen. Maar in alle dingen waarin de Heere u zijn gave hebt gegeven, zult ge daar in hem ook in de werken mogen verheerlijken. Wat zal dat te groot zijn? De duivel die lacht ons uit en spot. En het ongeloof lacht ook ons uit en spot en zegt, ja dat zou je wel willen. Maar dat is het eind hoor, het graf. En verder is er niks. Maar het geloof en die duivelse ongeloofsgedachte kan in ons hart naar voren komen. Waarbij we dan alles op de wissel van dit leven zetten. Dit leven, hier en nu. Maar onthoud onverwacht en ongedacht als een dief in de nacht. Dan komt het. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dan zullen toch de mensen weer complete mensen zijn. En Gods volk zal weer een verheerlijk lichaam ontvangen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de spelin op de harp en cymbel slaan. Nogmaals, wat is er dan nog voor herkenning? Ik denk dat we elkaar zullen herkennen in het werk Gods. Niet meer in het vlees, maar in het werk van God wel. We zullen elkaar herkennen als uitdruksels van Gods beeld. Waar we hier niet verder kwamen. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Daar zal het zo zijn. Zijn beelddragende. Ja. Ja, ik geloof, advocaten zullen er niet meer zijn. En makelaars en dergelijke mensen en beroepen zullen er ook niet meer zijn. En geen belastinginspecteurs en belastingontduikers en geen dokters ook. Nee, dat niet. Maar het zal wel zo zijn dat alles zal juichen tot zijn eer. O mensen, daarom. Zeggen de zondaars harten tegen het ongeloof. en tegen de ijdel en valselijk genaamde wetenschap en filosofie. We zeggen nee, nee, mijn God heeft het gezegd. En een knecht van duizenden jaren geleden heeft het beleden. Als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. Welk ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zullen hem zien en geen vrede. Er zal geen vaatvernauwing meer aan te pas komen, geen kanker. Alle dingen waaraan we nu onderworpen zijn, want het gaat door. Het vergaan van het vlees gaat door. Wij moeten het loslaten, het vlees, bij jezelf en bij elkander. Je voelt het. Het kan langer of korter duren. Je mag hier als een kind spelen. En je vermaakt dat je niet veel gedenkt aan de dagen der duisternis. Maar het komt toch. Onafwendbaar komt het moment dat wij sterven moeten. Als dat maar een afsterven mag zijn. Een afsterven. Een afsterven van onszelf en van het kwaad. Geen sterven buiten God zoals de goddelozen. Die zullen ook opstaan. Maar er staat geschreven tot aller afgrijzen. Hun lichamen zullen weer spiegelen de verwerping, de verlating. Buiten het offer van Christus, buiten zijn bloed. Dan zal ook in het lichaam die dood en helse natuur zichtbaar worden. Tot een eeuwig afgrijzen. Hoe veel beter, gelukkiger. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Nee, ik weet wel, je hoeft niet bij de dood te leven. Maar leer ons onze dagen tellen dat we een wijs hart bekomen. Je hoeft niet zo paniekerig te doen, zoals dat gebeurt in de mens. Dat hij niet meer leven kan, omdat hij alleen nog maar aan de dood kan denken. Dat is Gods wil niet. Dat is ook onvruchtbaar. Dan kun je nooit meer met je kindertjes spelen. Dan kan er nooit meer eens een lachje af. Dan kun je nooit eens met je vrienden vrolijk zijn. Het hoeft niet. Maar dit is wel noodzaak. Wat baat het de mens? Al zou die de hele wereld winnen en schade aan zijn ziel lijden. Wat nuttigheid zou het hem geven? Wat baat het ons of we er bovenop komen? Want we gaan toch onder. We gaan toch onder. Wij weten het niet. Misschien is het bevel al gegeven in de hemel. Het is tijd. Dan moeten wij sterven. Daar sterft er niet door of dat je sterft terwijl je aardappeltjes aan het rooien bent of een potje zit te dammen of mens, erger je niet. Dat sterft er niet. Want als je in de Heer Jezus Christus de grond gevonden hebt, je enige hoop, dan maakt het ook niet meer uit als dat je in de kinderstoel. Al verlies je verstand, al ben je aan het spitten of aan het vechten en stoeien met je jongens, maakt niet meer uit. Als de dood plotseling komt. Want dan leef en sterf je op een ander. Maar houd er rekening mee. Wat je ook doet, dit moet verlaten worden. Heb je ergens schik mee? Best hoor, de Heere gunt het je wel. Daar loopt het niet over. Maar als je denkt, dit is het, of dit is alles, ik moet nog dit en ik moet nog dat. Wees voorzichtig. Gij dwaas, in deze nacht zal ik uw ziel van u afeisen. Dus als je nou van de Heere gezegend wordt, dan zeg je vriendelijk bedankt, Heer. Als het anders is, dat het je niet mee zit in het leven, word daar dan niet wanhopig onder. Dat een ander misschien zoveel hoger staat of meer heeft dan jij, word daar niet wanhopig onder. Want Nog maar heel even en dan is die rijke broer die is ook van de kaart geveegd. Allemaal op één hoopje. Stof. Als je dan elkaar maar hebt mogen ontmoeten, rijk en arm, hoog en laag, in die ene Christus, dan mag je gerust in de kuil neerkijken en zeggen, Christus heeft overwonnen. Hij wordt opgewekt tot een eeuwig leven. Wat is de christelijke troost hierin toch groot en sterk. Indien ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, dan was mijn hoop, mijn moed gebleven. Maar indien ik had geloofd dat dat het einde zou zijn geweest, als ik daar een broer, een kind, een vader of een moeder ter aarde moet bestellen. En ik zou die troost hebben moeten missen. Misschien had ik gezegd als het ging spannen op aarde, jongens, maak er maar een eind aan. Maak er dan maar een eind aan. Je hoeft van mij dat niet allemaal te ondergaan en ik heb er ook geen zin in. Want het is toch afgelopen. Maar nu niet. Troost elkander met deze woorden. We worden opgewekt. En die in hem gelooft, wordt niet opgewekt tot een afgrijzen, maar tot eeuwige vreugde en blijdschap. Amen.